Roemenië. Ja, waarom gaat iemand naar Roemenië? Ik heb destijds in december vorig jaar de gebeurtenissen op de televisie nauwlettend gevolgd. En ik was heel erg verbaasd over wat er allemaal gebeurde. En ik had een aantal vraagtekens toen al over hoe dat zomaar kon en waarom dat zo gegaan was. En ik wilde dus eens gaan kijken daar. En ik ben van de zomer gegaan omdat ik toen de kans had. En ik ben er precies een week geweest en ik ben ontzettend intensief begeleid door een aantal mensen. En ik heb heel veel indrukken opgedaan in een verschrikkelijk arm land. Met een heel apathische bevolking. Het is niet alleen arm, het is ook ontzettend smerig. Dat wil zeggen, de mensen onderhouden hun eigen land niet. De economie ligt op zijn reet. De zwarte markt is er eigenlijk de enige manier die er is om te kunnen overleven. Dat is het land wat ik tegenkwam. Dat is niet het land wat ik verwachtte. Ik verwachtte een land met een toch op de een of andere manier een bevolking die het gevoel had dat ze een revolutie gevoerd hadden en dat ze een dictator hadden verjaagd. Maar ik kwam in een land met een bevolking die er heilig van overtuigd is dat er een staatsgreep is gepleegd in december vorig jaar. Iedereen zei dat tegen me. Iedereen die ik vertelde dat ik met mijn naïeve kop en de acties van Linda de Mol in mijn achterhoofd vertelde van ja, maar jullie hebben toch revolutie gehad? Dan zeiden ze ja, revolutie, ach. En op de muren daar staat ook Iliescu, dat is de nieuwe man, Iliescu is KGB. Ik stuitte dus op een door de KGB voorbereide en uitgevoerde staatsgreep. En dat is natuurlijk een iets wat ander verhaal. Ik weet niet of het waar is, maar ik heb een aantal dingen gezien waardoor je diverse andere mogelijkheden kunt wegstrepen. En dan blijft een staatsgreep, al dan niet uitgevoerd door, maar in ieder geval met toestemming van de KGB, de enige mogelijkheid. In ieder geval de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Nou, dat is punt 1. Dat is doorgedrongen tot iedereen die ik gesproken heb. En ik, even ter verduidelijking, ik heb daar een beetje rondgehangen als westerse rugzaktoerist, waar het niet al te goed aan te zien was dat hij rugzaktoerist was. En ik had een beetje dollars in mijn zak en ik had een hele grote stapel illegaal gewisselde Roemeense lei in mijn andere zak. Ja, want voor een paar rode rotcenten koop je een berg van die dingen, daar word je niet goed van. Ik had geen treinkaartje voor de terugweg. En ik was nog geen anderhalf uur in Boekarest en toen werd mijn dollarstapeltje voor de terugreis uit mijn binnenzak gelift door een stapeltje jongens die daar op het station rondhangen. Nou, daar zat ik. Goed, zo liep ik daar rond. Ik had één telefoonnummer in Boekarest van een vent die had ik ontmoet in de trein op de heenweg. En die zat daar te vertellen tegen een aantal Canadezen over zijn land. En dat was Roemenië. En daar heb ik me een beetje tegenaan bemoeid. En ik heb me wat vragen gesteld en met hem zitten kletsen. Uiteindelijk van hem die stapel lijst gekocht. En hij zei van, zodra je in Boekarest bent moet je bellen. Nou, dat heb ik gedaan. Hij kwam onmiddellijk naar me toe. En met hem heb ik dus zeg maar een week lang in Boekarest en in de bergen buiten Boekarest doorgebracht. Hij heeft me precies alles laten zien waar ik om gevraagd heb. Het is me opgevallen, je kunt in Roemenië op dit moment overal over praten. Ook over politieke dingen. Mits het binnen de kamers gebeurt. Op straat dempt iedereen de stem. En het kan wel, maar er wordt op je gelet. Veel soldaten op straat met Kalashnikovs strategische punten. Het gebouw rond de beroemde televisiezender is militaire zone verklaard. En daar staan dus ook mannen met AK-74's of 47's in de tuin. En bij Iliescu voor de deur staan ze en bij het paleis voor de deur staan ze. En ja, ze hangen rond en ze kijken zo'n beetje wat je aan het doen bent. Er wordt ontzettend veel rondgelummeld op straat, ook door soldaten. Je ziet overal soldaten lopen. Dat zal vermoedelijk komen omdat dienstplichtigen verplicht zijn om in uniform te lopen. En ook in Boekarest hangen ze rond, staan ze op straathoeken, in ploegjes van 20, 30, weet je wel. Ze zijn er, ik weet niet of ze dienst hebben, maar ze lopen er rond. Nou, dan wat frappante dingen. De revolutie is, zo men zegt, begonnen in Timișoara, waar een priester gearresteerd werd door de Securitate, de geheime politie van Weile Ceausescu. Het volk pikte dat niet, belegerde de kerk. De Securitate heeft hem er op een gegeven moment uitgehaald. Het volk kwam in opstand. Ook in Boekarest kwam het volk in opstand. De dictator zelf werd uitgejouwd terwijl hij een kersttoespraak of iets dergelijks hield. Dat was nog nooit gebeurd in 24 jaar. Ook daar ging het volk de straat op. Het paleis van de dictator werd belegerd. En in een minimum van tijd koos het leger de kant van het volk. Er kwamen berichten de wereld in over tienduizenden doden, omdat de Securitate blind op mensenmenigte schoot. En de televisie werd op een gegeven moment veroverd door het leger. Er ontstond een front van nationale redding van dissidenten en kopstukken van de communistische partij, die nu ineens zeiden dat ze dissident waren tegen Ceausescu en dat inderdaad in het verleden wel eens hadden laten doorschemeren, maar ook niet veel verder waren gegaan dan dat. En dat vormde het front van nationale redding. Buiten ging de strijd tussen de Securitate en het leger door. Het volk hielp het leger. Daar kwam het op neer. Af en toe werden er dramatische oproepen gedaan om het televisiestation te verdedigen. Dan kwam het volk massaal de straat op en trotseerde de Securitate. En uiteindelijk werd Ceausescu gepakt en standrechtelijk geëxecuteerd. En het Front van Nationale Redding riep zich uit tot, ja, zeg maar, degene die in het Max Vacuum sprongen en de tent overnamen. Nou, dat Front van Nationale Redding zaten dus ook een aantal min of meer prominente dissidenten in. Prominent dissident zijn in Roemenië is onmogelijk. Maar er kwamen wat mensen terug uit het buitenland. En het leek allemaal alsof dat inderdaad een revolutie was geweest. Maar na enkele maanden traden de prominente dissidenten van Welier uit het Front van Nationale Redding. Iliescu verstevigde zijn greep. Er kwamen verkiezingen. Iliescu werd met 80%, wat een meerderheid, werd hij verkozen tot de nieuwe president. En dat is in socialistische landen ongeveer het percentage waarmee de leider doorgaans wordt gekozen. Nou, in juni kwamen er op een gegeven moment grote demonstraties op gang in Boekarest tegen Iliescu en tegen het Front van Nationale Redding van dat moment. Zeg maar tegen de communistische partij. Men beschuldigde Iliescu ervan dat hij nog steeds communist was. Dat de communistische partij het nog steeds voor het zeggen had. En men ging kruispunten bezetten. En er kwamen massa's mensen de straat op. En toen riep Iliescu zijn mijnwerkers in. Nou, de mijnwerkers kwamen vanuit Brașov en allerlei andere plattelandsgemeentes waar dus mijnen zijn, kwamen ze naar Boekarest massaal. En ze hebben daar inderdaad de menigten de stad doorgedreven. De Securitate wordt ervan beschuldigd dat ze dus zich gehuld hebben in kompelkostuums en dat zij dus inderdaad wat prominente, op dat moment dissidente figuren eruit gepikt hebben en in elkaar hebben geslagen en afgevoerd naar de gevangenis en even later weer losgelaten enzovoort. Nou, dat is het verhaal zoals het verteld wordt. En zoals we dat via de televisie hebben meegekregen. Nou, als je dat dus tegen Roemenen vertelt, gaan ze allemaal lachen. En dan vragen ze een paar dingen die toch wel heel essentieel zijn. Ten eerste, waarom heeft het leger binnen enkele uren gekozen, zoals ze zelf zeggen, voor het volk? Dat wil zeggen voor dissidenten, mensen uit de Communistische Partij van Roemenië, die zich kennelijk tegen Ceausescu hadden gekeerd, waaronder een aantal generaals van het leger, die daar kennelijk afspraken over hadden. Daarom koos het leger de kant van het volk, omdat het leger daartoe opdracht heeft gekregen. Wanneer een leger, als het Roemeense leger of een Warschau-pact leger, in 2 uur tijd kans ziet om in een potentieel explosieve, zeg maar potentieel revolutionaire situatie de kant van het volk te kiezen, dan is er minimaal overleg gepleegd met Moskou. Anders wordt dat niet getolereerd, zegt men. En ik kan mij dat voorstellen, want ik denk dat de bevelstructuren wel zo ongeveer zo zullen liggen. Ook in het Warschau-pact tamelijk dissident land als Roemenië. Men zegt dat Iliescu enige maanden voor het gebeuren in december in Moskou op bezoek is geweest. En daar gesproken heeft met, naar men zegt, kameraad Gorbachev. Ik weet het niet, dat moet maar eens nagezocht worden. Het heeft niet in de krant gestaan, voor zover ik weet, maar dat zegt men. Nou, dan zijn er nog een paar dingen die niet helemaal kloppen. En ik heb dat dus ook allemaal gezien. En het is inderdaad heel erg vreemd. De schade die is aangericht in het centrum van Boekarest tijdens de revolutie, toen de Securitaten op het volk schoot en het leger op de Securitaten, de sporen daarvan, die zijn nog allemaal te zien. De centrale bibliotheek van de Universiteit van Boekarest is volledig in de as gelegd. Die staat tegenover het hoofdkwartier van de Communistische Partij, het voormalige hoofdkwartier van de Communistische Partij en tegenwoordig de zetel van de regering. De zetel, of dat paleis, destijds dus ook in gebruik door Ceausescu, is volledig ongeschonden. Er zit geen kogelgat in. Dat ding er tegenover is dus in puin geschoten. Alles wat naast de bibliotheek ligt, dat waren huizen, gebouwen die verder met de regering niet zoveel te maken hadden, zijn in puin geschoten. Etages waar lijfwachten van Ceausescu wonen ook. Dan staat verderop op dat plein staat het paleis waar Ceausescu gevlucht is met de helikopter. Wat belegerd werd door het volk. En wat volledig ongeschonden is. Daarnaast is alles weer in puin geschoten. Dat is op zijn minst frappant te noemen. Dan komen we bij de televisie. De televisie is een toren, een flat, met bovenop een enorme mast met paraboolantennes. Als je dat ding eraf schiet, is er geen televisie. Eromheen woonden de Securitaten. Hoge mensen van de Securitaten en, ja, zeg maar officieren eromheen, die wonen daar nog steeds. Het gebouw van de televisie is onaangetast. De paraboolantenne is er niet afgeschoten vanuit de huizen aan de overkant. Die zijn wel aan puin geschoten. Maar de televisie zelf is geen moment in gevaar geweest. Er is niet opgeschoten. Terwijl Iliescu een aantal malen het volk heeft opgeroepen om de televisie te komen verdedigen, omdat de Securitaten hem belegerden. En omdat het zo belangrijk was en omdat hem de kogels om de oren vlogen. Er is hooguit door de deur naar binnen geschoten om plaatjes te maken. Dat tellen ze allemaal bij elkaar op en dan zeggen ze van, Er is een staatsgreep gepleegd en inderdaad, Ceausescu is verwijderd omdat Moskou het er wel mee eens was met dissidente stromingen binnen de top. Dat Ceausescu een oude, demente dictator aan het geworden was, waar niemand meer eigenlijk het mee eens kon zijn. En die moest weg. En die wou niet weg. Nou, dan doen we het zo. En het is dus nog steeds een socialistisch land. Nou heeft de revolutie een aantal vervelende consequenties gehad voor Roemenië. En het eerste is namelijk dat de bevolking daarna op teelt is geslagen. Met Ceausescu is weg, die had het 24 jaar voor het zeggen gehad. Die was helemaal gek geworden. Die heeft het hele land verwoest. Of laten verwoesten. En daarna is hij verwijderd. Nou, er ontstond een run op de winkels. De totale voorraad werd eruit gehaald, weggekocht. En vanaf dat moment was er niks meer. Men voelde zich besodemieterd, omdat de zogenaamde revolutie, waar toch nog wel aardig wat mensen bij omgekomen zijn, enzovoorts, gestolen is door de communisten. Men had niet de illusie dat het beter zou worden dus. Men was ook niet van plan om daar verder nog al te veel aan te doen. En men verviel in een soort van apathie. Van, nou, bekijk het maar. En dat is dus de huidige toestand. En de economie holt achteruit. En afijn, allemaal dat soort dingen, dat kennen we allemaal. En nou, daarbinnen ontstaat dan een soort van ja, maffia-achtige zwarte marktstructuur die op een gegeven moment het hele land gaat beheersen. De zaak is door en door corrupt. Ik bedoel, er zijn daar twee wettige betaalmiddelen. Dat is de lei, die zeg maar per maand zo'n 100% minder waard wordt. En de andere is de Amerikaanse dollar. En er is dus ze hebben een soort van intern circuit van dollars wat daar in het land circuleert en uiteindelijk dan verdwijnt in de zakken van de zwart geld. Of de zwarte markthandelaren. En die gaan er dan mee naar het buitenland en die kopen daar spullen voor en die gaan weer de zwarte markt op. En zo draait het. Het verschil met Ceausescu is dat voor de revolutie die zwarte markt niet getolereerd werd. De politie greep in. En hard. Iliescu zegt van, ja, het is voor ons de enige manier om nog een beetje overeind te blijven. En die noemt het dus een soort van overgang naar een vrije markteconomie en het wordt min of meer getolereerd. Nou, het gevolg is een nauw samenwerkingsverband tussen de politia, de vroegere militia aan de ene kant en de zwarthandelaren aan de andere kant. Waardoor een 10-15% van de opbrengst geschoven wordt richting militia of politia. En ja, iedereen min of meer elkaar mag bestelen. Dus ja, ik bedoel, het is een volstrekte puinhoop wat dat betreft. En iedereen graait eigenlijk om zich het hoofd boven water te kunnen houden. En dat klinkt heel lullig, hè? Dat klinkt heel negatief, maar ik heb er dus alle begrip voor, want je kan niet anders. Want je moet je voorstellen, in een stad als Boekarest, waar 2 miljoen mensen wonen, hoe de voedselvoorziening daar in zijn werk gaat. De winkels zijn leeg, zijn echt volstrekt leeg. Ja? In een winkel ter grootte van een Nederlandse Albert Heijn zijn 2 schappen gevuld met 1 product. En dat is het. Dan verschijnen overal in alle hoeken van de stad bij tijd en wijle verschijnt daar een auto. En er stapt een vent uit en dan gaat de achterklep open en dan zit die auto vol appels. Dan vormt zich daar in een minimum van tijd een rij. Tot de appels op zijn. En dan stapt hij in en dan rijdt hij verder. Met melk, idem dito. Dan is er een centrale markt in Boekarest. En daar ligt, ja, wat fruit en groente. Maar het ziet er dus veel minder goed uit dan de appels in de achterbak van die auto van die meneer. En niemand kon mij vertellen hoe het precies werkt, maar ik denk dat het er dus op neerkomt dat de mensen die in de collectieve boerderijen werken eerst hun eigen auto volladen met appels en daarna de vrachtauto van de staat. En dan reizen met hun auto naar Boekarest en dan verkopen ze het voor 3 maal de prijs. Ja, en zo zit de economie in elkaar. Een ander voorbeeld. Ik wil een treinkaartje, want ik moet terug. Maar mijn dollars zijn gejat. Dus ik moet in lei betalen. Nou, als je een treinkaartje naar het buitenland wil kopen, moet je je paspoort tonen. En als je dan een Nederlands paspoort toont, kunt u in 2 muntsoorten betalen. In Nederlandse guldens of in dollars, maar niet in lei. Krijg je gewoon geen kaartje. Dus een Roemeen moet voor mij een kaartje kopen. Dat kon. Dat was een Roemeen met een visum. Die een kaartje kon kopen voor mij. Die moet dan 's nachts om 12 uur in een rij gaan staan bij het plaatskaartenbureau. Die rij is dan al heel erg lang. Nou, dan moet hij dus uiteindelijk zijn paspoort tonen. En dan krijgt hij een bonnetje met een dag, datum en een tijd. En een loketnummer. Nou, het uitreiken van het bonnetje, dat duurt ongeveer 1 kwartier. En in die rij staan 300 mensen. Dus je kunt ongeveer uitrekenen hoe lang het duurt voordat je dat bonnetje hebt. Maandag ging die in de rij staan. En op het bonnetje stond dat ik vrijdag een treinkaartje kon kopen. Nou, in de tussentijd zijn we dus maar even wat anders gaan doen. En dan vrijdagochtend om 5:30 opstaan, 6:30 in de rij. Want er staat dan wel een loketnummer en een tijd. Maar dat is het moment dat je je moet melden. En dan wordt je naam op een lijst gezet. En die lijst is je nummer in de rij. En de rij duurt tot ongeveer 3:15 's middags. En dan mag je je treinkaartje kopen. Mijn Roemeen, laat ik maar even zo zeggen, staat dus bij het loket. Toont het paspoort. En de mevrouw aan het loket zegt: uw visum is niet meer geldig. Geeft het paspoort terug en weigert een treinkaartje te verkopen en zegt: volgende. Waarop mijn Roemeen zegt van: het visum staat achterin het paspoort. En de mevrouw met een stalen gezicht het paspoort terugneemt. De $3 erachter uithaalt. En een treinkaartje uitschrijft. En vervolgens aan mijn Roemeen vraagt met een stalen gezicht: er hoeft zeker geen naam op. Zo zit de economie dus ook in elkaar. Ik zit in de trein en ik kom bij de Roemeens-Hongaarse grens. Ik heb een treinkaartje naar Wenen. In Hongarije is het enige wat ik zal doen is in de trein zitten. Ik heb bovendien een couchette, een slaapwagen. En ik heb zoiets van geen probleem. En ik kom bij de grens en ik word 's morgens om 5:30... of komt de trein bij de grens en ik word wakker gemaakt door een douane meneer. En die willen mijn bagage kijken en dat is geen probleem. En 2 uur later komt er nog een douane meneer. En die wil in mijn paspoort kijken. En die zegt, u hebt geen visum voor Hongarije. Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Want ik ga er alleen maar doorheen. En ik heb wel een visum, maar dat was voor de heenweg. En toen ben ik wel in Hongarije gebleven. En ik begreep er dus niet van. Hij zegt, ik verkoop geen visa. En dat doet niemand hier in de trein. U moet eruit. Dus ik sta op het perron, want hij was niet te vermurwen. En er komt een Roemeense politieagent op mij af met mijn paspoort. En die zegt, je zit met een probleem, want je kunt of terug naar Boekarest en daar bij de Hongaarse ambassade in de rij gaan staan voor een visum. Of je kunt 100 kilometer verderop naar de autoweg en daar kun je ook een visum kopen. Dus ik baal eens een stekker en ik laat dat ook wel merken. En hij zegt, maar ik ben ook taxichauffeur. Nou, en dan begrijpen we elkaar in Roemenië. En voor $20 rijdt hij mij even in zijn eigen auto in diensttijd naar de grens. En bij die grens staat een gigantische rij van die rokende Dacia'tjes en Lada'tjes en Trabantjes en af en toe een vette Mercedes. En de politieagent scheurt langs de file. En er worden wat Roemenen kwaad en die springen de weg op, want die hebben zoiets van, hé, een mafketel achteraan sluiten. En hij rijdt ze gewoon bijna plat, omdat hij $20 krijgt. En zo zit de economie ook in elkaar. Nou, dan vraag ik al die mensen van, wat doe je daar nou mee? Je weet dat het zo is en iedereen kankert erop en iedereen weet dat het een probleem is en iedereen zegt dat het de zigeuners zijn. En als je dan vraagt bijvoorbeeld, kom een computerdeskundige tegen. Die man die staat 's morgens om 6 uur op en dan gaat hij om 6:30 gaat hij naar de bushalte. En dan gaat hij in een bus, althans, laat hij zich of perst hij zichzelf in een bus die helemaal vol zit. Daar is de Tokyo's metro leeg bij. Die bus die zit met ijzerdraadjes aan elkaar verder. En al die mensen die hebben de knop volstrekt op oneindig en laten zich elke dag weer dag in dag uit met de stroom meevoeren. Na 1,5 uur met de bus en een stuk met de trein komt hij op zijn werk. En dan moet hij klokken. En dan gaat hij de krant lezen. En die heeft hij 's middags om 5 uur uit. Dat is een krant van 4 pagina's. En dan gaat hij op dezelfde manier terug naar huis. En dat doet hij al 3 jaar. En daar wordt hij voor betaald. En dan vraag ik hem van, waarom ga je het land niet opbouwen? Waarom ga je niet wat doen, weet je wel? Zegt hij, ja. Waarom? En dat is, ja, dat hoor ik dus van alle kanten. Ook mensen niet, maar zo ontzettend veel wel. En dat vind ik dus eigenlijk het ergste. Verder zijn ze ontzettend aardig en ontzettend gastvrij en reuzevriendelijk. En ik ben door diezelfde jongen waar ik het een tijdje terug over had, die ik in de trein naar Wenen heb ontmoet en die ik opgebeld heb, gewoon een week lang volledig onderhouden. Het was zo erg. Ik was er. Ik heb mijn vriendin ontmoet op het station in Boekarest. Die had een Amerikaan op sleeptouw. Die was ook beroofd. En ik was met die gozer en hij heeft ons drieën gewoon een week lang, hij en zijn vrouw, 2 wiskundeleraren, met een inkomen van 4000 lei in de maand, dat is 400 gulden. En die hebben ons volledig onderhouden en wij waren gewoon niet in staat om ook maar een cent uit te geven, want elke keer als wij onze portemonnee trokken, dan werden ze een beetje boos. De moeder van die man heeft een week lang voor ons in de rij gestaan om voor het eten te zorgen. En ze waren niet te vermurwen. En dan vraag ik van, ja shit, waarom steek je die energie niet in het opbouwen van je land en het verbeteren van je omstandigheden, weet je? En dan, ja, wij doen niet aan politiek. Wel bracht deze man mij dus naar het universiteitsplein op een zondag. De universiteit is dicht, want het is vakantie. En er stonden iets van 100 mensen. Het hele plein is volledig overdekt met leuzen tegen Iliescu, tegen de mijnwerkerstoestand. De grote held is studentenleider Marianne Montiano. Op het plein staan twee hele prominente leuzen. De eerste is: dit plein is van het communisme bevrijd door Marianne Montiano, met een anarchistenteken ervoor. En aan de andere kant staat Piazza Tiananmen 2. En dat herdenkt dus aan de mijnwerkers. En eentje verderop staan van die van die Grieks-orthodoxe herdenkingskapelletjes, zeg maar. Van die, ja, het lijkt een beetje op een barbecue met een schuin dakje erop en dan helemaal vol met kaarsen. En kruisen en kransen midden op de weg. Ter herdenking van de mensen die daar dus gesneuveld zijn in de revolutie van december. Het plein zelf is dus overdekt met leuzen tegen Iliescu. Muurkranten hangen er met verklaringen over de mijnwerkers. Dat die misleid zijn. Dat Iliescu ze gebruikt heeft om tegen het volk te slaan. Ik heb ook een muurkrant gezien waarin een verklaring wordt afgelegd over de provocatie van Timișoara. Men zegt dat de arrestatie van dominee Tökes in december in Timișoara, dus de aanleiding zeg maar voor de revolutie, dat het een provocatie is geweest. En dat hij dus niet door de securitate, maar door zeg maar Iliescu trouwe mensen gearresteerd is geworden. Maar ook dat zijn geruchten. Ik vond het heel een hele revolutionaire sfeer, wil ik niet zeggen, maar een hele opstandige sfeer hing er. Iedereen was met elkaar in discussie en er werden dus echt pittige discussies gevoerd. Ik kon ze niet volgen, maar het was duidelijk dat het over politiek ging. Er stonden een aantal mensen die stonden touw te spannen, zeg maar. Een soort van hele symbolische barricade van de kleuren van de Roemeense vlag die ze door elkaar vlochten. Die hadden ze in een boom gehangen en dat ging zo net langs de weg, weet je wel. Dat, het is in die situatie heel provocatief, dat soort dingen. Wij kwamen daar, wij waren niet opvallend westers. Maar iedereen zag dat we niet uit Roemenië kwamen. En er kwam onmiddellijk iemand op ons af en erbij staan en waar we vandaan kwamen. En zodra die merkte dat we dus iets gezien hadden van de revolutie en dat we een beetje op de hoogte waren van de politieke situatie enzovoorts enzovoorts, liet hij gelijk zien waar hij door de mijnwerkers in elkaar was geslagen destijds en dat dat beslist geen mijnwerkers waren en dat hij dat het allemaal zo gesmeerd verlopen was en dat hij van de straat werd geplukt en in elkaar werd gebeukt, dat de jongens daarop getraind moesten zijn en dat zijn mijnwerkers niet. En hij kon zich niet voorstellen dat de mijnwerkers met stalen pijpen liepen, want de meesten hadden gewoon hun houten knuppels bij zich. Nou ja, daar begon het dus mee. En hij heeft ons ook meteen meegenomen de hoek om naar het paleis waar Ceausescu gevlucht is en heeft het allemaal laten zien en uitgelegd. En hij werd heel cynisch toen hij dus ons erop wees dat de enige vlag die er nog wappert in Boekarest met dat gat erin, dat die op het hoofdkwartier van het Front van Nationale Redding staat. En dat daar dus, daar hangen dus ook mannen met Kalashnikovs uit het raam en zo. En die staan in de tuin, weet je wel. Het is echt, wat dat betreft is het net een Zuid-Amerikaanse stad voor de revolutie. Iedereen die zijn ogen een beetje de kost geeft in Boekarest, die kan zien dat daar lui aan de macht zijn die misschien niets te verbergen, maar in ieder geval iets te beschermen hebben. En er staan niet overal tanks, maar op strategische plaatsen staan wel panzerwagens. En het verleden, alles wat aan Ceausescu herinnert, wordt eigenlijk heel sneaky, toch wel zorgvuldig verborgen gehouden. En alles wat met de revolutie te maken heeft, konden wij terugvinden in een museum, weliswaar in het centrum van Boekarest, maar al met al heel erg klein, één zaaltje. Daar hangt een fototentoonstelling van protesterende menigtes en om zich heen schietende booswichten. En het leger en leuzen eronder van de macht aan het volk. En daar hangen in een hoek nog drie vlaggen waar het wapen uitgescheurd is. Dus met het beroemde gat erin. En er zitten, of in het midden staan wat consoles, vitrinetjes met overblijfselen van gesneuvelde martelaren. Dagboeken en nogal morbide. Een overhemd met een kogel, een bebloed kogelgat erin en zo. Dat, ja, dat is de revolutie. En er staat een bord in de tuin met wat foto's om mensen te trekken. En je mag er niet fotograferen. En het is op de eerste verdieping. En op de begane grond is ook een tentoonstelling van Transylvanische kleding uit de 16e eeuw. En meer vertelt men u niet over de revolutie waar het volk destijds zo trots op was. En ja, wat dat betreft ben ik er heilig van overtuigd, hoewel ik het natuurlijk van geen kanten kan bewijzen, dat ja, dat Linda de Mol in ieder geval geflasht is destijds. Ja. Nou, dat gevoel heeft de bevolking ook. Over Linda de Mol wil ik nog een korte anekdote vertellen. Die jongen waar ik waar wij gelogeerd hebben, die was ten tijde van de revolutie was hij eveneens wiskundeleraar in Sibiu. Dat is een klein stadje ten noorden van Boekarest. En hij heeft dus van de revolutie zelf weinig meegemaakt. Maar Linda de Mol is ook daar op televisie geweest. En daar is geschetterd met de miljoenen die het Nederlandse volk destijds heeft opgebracht voor Roemenië. En men was diep ontroerd. En toen kwamen de vrachtauto's met chocolade. En het schoolhoofd heeft nogal wat chocolade in zijn eigen zak gestoken. Die chocolade was eigenlijk bestemd voor de kindertjes van de school waar die jongen wiskundeleraar was. En het schoolhoofd heeft de chocolade verdonkermaand en op de zwarte markt in Boekarest te koop aangeboden. En zo is het gegaan. En de wiskundeleraar werd boos en de kinderen werden nog bozer en die spanden een proces aan. En dat hebben ze na 4 maanden uiteindelijk gewonnen. Waarna het betreffende schoolhoofd een berisping kreeg. En een boete van 1000 lei. Dat is ongeveer de waarde van 3 reep chocola op de zwarte markt. Het volk is geflasht. En het volk voelt zich geflasht. Daar komt het op neer. En er zijn er ongeveer 500 die heel erg boos zijn. En die zich op het universiteitsplein verzamelen. En af en toe zijn het er een paar duizend. En aan de ene kant is het volk, wat als je als het volk de bevolking van Roemenië beschouwt, is het volk apathisch, lamgeslagen en doodgedrukt. Aan de andere kant, als je het volk degene noemt die langzamerhand heel erg boos aan het worden zijn, dan denk ik dat de situatie heel erg explosief is.